Goedemorgen gemeente. Geweldig om zo onze Heer, onze God te aanbidden, om Hem groot te maken. Om Hem te eren om wie Hij is. Ik wil vanmorgen met jullie lezen een psalm, psalm 84. Misschien kunnen jullie die alvast opzoeken, dan kunnen we die samen lezen. Daar staat boven. Ja, ik moet naar de camera kijken. Hè? Verlangen naar het heiligdom. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren, heren van de legermachten. Mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht en zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Deze psalm is eigenlijk een pelgrimspsalm, zou je kunnen zeggen. Als je in de Vandalen kijkt wat het woord pelgrim betekent, dan staat er iemand die een voetreis maakt naar een heilige plaats. En deze psalmist maakt zo'n pelgrimstocht. Hij is op weg naar Sion. Hij is op weg naar Jeruzalem. Ook Jezus maakte een pelgrimstocht. Maar het doel van Jezus was een andere weg. Hij ging naar het kruis. Maar ook wij trekken op als pelgrims. Wij trekken op naar het hemelse Jeruzalem, naar de eeuwige plaats waar we straks met de Heer, onze Heer, mogen zijn. In de psalm lezen we dat de psalmist een tocht maakte door het dal van moerbeibomen en dan uiteindelijk in Sion aankomt. En moerbeibomen is het beeld van een ondoordringbaar gebied. In de verklaring zegt, de pelgrimstocht naar de tempel liep door het donkere dal van de vallei van Bakka, wat ook wel het dal van tranen en strijd wordt genoemd. Die mensen moeten trotseren onderweg naar de tempel. De psalmist trok door het ondoordringbare gebied en hij liet een zegen achter. En de psalmist trok van kracht tot kracht voort om te verschijnen voor God in Sion. Maar het verhaal van deze psalmist begint met de hartsgesteldheid. Er staat in wat we hebben gelezen, vers 2, mijn ziel verlangt, ja bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lichaam roepen tot de levende God. psalmist gebruikt, kun je zeggen, best wel hele duidelijke bewoordingen als het gaat om zijn verlangen om dicht bij God te zijn. Hij moet hebben ontdekt dat God hem onderweg voorziet. Maar hij zal ook hebben ontdekt dat God trouw is aan zijn woord, als je zulke woorden spreekt. Dan is er nog iets opmerkelijks in deze psalm. De psalmist die spreekt 3 keer over Heer van de legermachten. En daarmee zegt hij dat God heerst over het ondoordringbare gebied. Hij onderkent dat God hem alleen door dit vijandige gebied heen kan trekken, om zo in Sion aan te kunnen komen. Welzalig is de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn gebaande wegen, zegt de psalmist. En zij gaan voort van kracht tot kracht en zij zullen verschijnen voor God in Sion. Op zich kun je zeggen van, er is niets nieuws onder de zon. Jezus en ook wij trekken door een gebied, een vijandig gebied. Het gebied waarin de machten en de krachten van de duisternis heerschappij voeren. En terwijl de pelgrim de psalmist optrekt, getuigt hij aan het eind in de verzen, in vers 12, zon en schild is en dat de Heer genade en eer geeft. Dat God het goede niet zal onthouden aan hem die in oprechtheid hun weg gaan. Dan wil ik in het kort nog even stilstaan bij de pelgrimstocht van Jezus zelf. Hij was dus op weg naar het kruis. Maar er zijn overeenkomsten tussen deze psalmist en Jezus. Ten eerste is het de hartgesteldheid. De hartgesteldheid van de psalmist zegt: mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. En mijn hart en mijn lichaam roepen tot de levende God. Dat is ook het hart van Jezus. En het tweede is, de psalmist had onderkend dat er geen leven in hemzelf is. En bij Jezus, daarvan lezen we, dat er ook geen leven in hemzelf is. We willen lezen een paar versen uit Johannes 5, vers 19 tot 20. Daar staat: ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en hij laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Ik kan van mijzelf niets doen, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. We lezen hier, Jezus zelf had geen leven in zichzelf. Jezus, het leven werd aan Jezus geopenbaard door God de Vader, door de Heilige Geest. En Jezus zegt zelfs van zichzelf, als ik zelf woorden zou zeggen die ik uit mezelf zou spreken, geloof mijn woorden niet. Jezus benadrukt hier dat alleen het leven van boven komt. Dat Hij het ons geeft door genade. En het geldt voor de psalmist en het geldt ook voor ons. Wij ontvangen van Hem het brood des levens. Daarom ook zegt de psalm: welzalig de mens wie de kracht in u heeft. Zoals het hart van de psalmist gericht was naar boven, zo was het hart van Jezus ook gericht naar boven. En zo is het ook voor ons. Ons hart is ook gericht naar boven. Jezus' pelgrimstocht ging ook door het dal van de moerbeibomen, door het vijandige gebied. Denk maar, Jezus was nog maar net geboren, of ze moesten dan vluchten. Of Jezus, toen hij vlak voor zijn bediening begon, in de woestijn, hoe hij werd verzocht door de duivel. Door de Romeinen. De weerstand van de kerkleiders in die tijd. Het volk, de menigte riep kruisig hem. Om maar niet te spreken over de weg, leidensweg naar het kruis. Het was een strijd tegen de machten van de duisternis. Zoals de pelgrim uit Psalm 84 zijn strijd had, zo hebben wij ook diezelfde strijd. En zoals de psalmist door het dal van de moerbijbomen trok, zo trok Jezus daardoorheen, zo zullen wij ook daardoorheen gaan. En zoals God een weg baande voor de pelgrim, zo baande God een weg voor Jezus, maar ook voor ons. En zoals de pelgrim een spoor van zegen achter zich liet, zo liet Jezus ook een spoor van zegen achter. En ook wij. Beide trokken op in de kracht van God. Maar ook wij mogen in diezelfde kracht optrekken. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn gebaande wegen. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Nu onze pelgrimstocht. Ons doel is het hemelse Jeruzalem. Je kunt zeggen van het is een licht aan de horizon. Daar waar we als pelgrim naar onderweg zijn. Als pelgrim zijn we onderweg. En we zijn ons bewust van het feit dat we door een bezet gebied trekken, door vijandig gebied. En wij erkennen dat God de enigste is die ons daarvoor de kracht geeft om daar doorheen te trekken. En wij zullen in zijn kracht optrekken als overwinnaars om in Sion of in het hemelse Jeruzalem aan te komen. En ondertussen mogen wij ook diezelfde zegen achter ons laten om aan te komen bij hem. Allemaal onderweg met één verschil. Voor een ieder zal deze weg anders zijn en anders gaan. Maar we hebben ook iets gemeenschappelijks. En het gemeenschappelijke is de plek van aankomst. Maar wat we ook gemeenschappelijk hebben, is de weg die we moeten gaan naar de eindtijd toe. En het is een weg waarover de Bijbel spreekt. Dat zal niet de makkelijkste weg zijn. Maar ik geloof, God bereidt zijn gemeente om juist sterk te worden, geestelijk sterk te worden, richting deze eindtijd. Zoals Jezus onderweg werd voorzien, zo worden wij ook onderweg voorzien. En daarom lezen we Johannes 16, vers 13 tot 15. Wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die, en dus de Heilige Geest, zal mij, Jezus, verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. En alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het aan u zal verkondigen. Van de Heilige Geest lezen we dat hij dus die in ons woont, de Heilige Geest, het uit het mijne, dus uit Jezus zal nemen en het ons zal openbaren. Van de Heilige Geest lezen we, hij zal u de toekomstige dingen verkondigen. En van de Geest lezen we ook dat hij Jezus zal verheerlijken. Jezus zal verheerlijken. Vanmorgen hebben we hem aanbeden door de liederen heen. Gods geest wil ons als het ware meenemen om hem te aanbidden, om hem groot te maken. Dat is een van de dingen die de geest in ons doet, in ons werkt. En hoe mooi is het om te zien, Jezus ontving het leven van de Vader. En wij ontvangen het leven van Jezus door de Heilige Geest. En ik heb hun, staat in Johannes 17, vers 22 tot 24. En ik heb hun, dat zijn de gelovigen, de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Hoe diep zijn deze woorden die Jezus spreekt? Jezus' heerlijkheid woont in ons. Die heerlijkheid wordt door ons zichtbaar in deze wereld. Hier staat feitelijk, Jezus' glorie, Jezus' glans, Jezus' afstraling is onze afstraling. Jezus' raad, Jezus' sterkte, Jezus' wijsheid is onze hulp als we onderweg zijn. Jezus deelt zijn macht en zijn autoriteit met ons. En het doel is, Jezus wil zich openbaren in een donkere wereld. Te midden van bezet gebied, door ons, door zijn kinderen heen. Een stukje hemel op aarde en onze tocht die ook gaat door het moer bij Bomendal. Ik wil zeggen mooie woorden, maar hoe werkt dat in de praktijk? Het helpt mijzelf om te zien wat er gebeurt in het horizontale vlak van het dagelijks leven en wat er gebeurt in het verticale vlak. Met het horizontale vlak bedoel ik dan de dingen die zo links en rechts op ons af kunnen komen. Oneindig veel gedachten, dingen die we zien, dingen die we horen. En wat doen deze met ons? In het verticale gebied is het vlak, is de lijn waar we ons mogen richten op hem. In aanbidding, in gebed, hem mogen aanroepen. Wie hij is, onze koning, van wie we al onze wijsheid ontvangen, al onze raad. Hij die ons alles voorziet door genade. Wat kan er gebeuren in het horizontale vlak? Ik heb 3 voorbeelden hier opgeschreven. Wat doet zorg met ons? Zorg om onze kinderen, zorg in het gezin, zorg om ons werk, zorg om financiën. Oneindig veel gedachten die dadelijk zo hierin op ons af kunnen komen. Maar wat doen ze met ons? Ze kunnen ons terneerdrukken. Een ander voorbeeld is de pandemie. Hoeveel gedachten komen er per dag niet binnen via het journaal, via informatie, alle kanalen? Wat doet dit met ons? Worden we moe van al die berichten? Moedeloos? Zuigt het ons leeg? Hebben we de strijdlust verloren? Dat kan allemaal. En een andere die ik wil noemen is verdrukking. En dan denk ik misschien meer aan onze broers en zussen die verdrukt worden. Maar zoals ook de psalmist een voorbeeld denk ik daarvan was, die we gelezen hebben in psalm 84. De zorg kan een reus worden in ons leven. En een zorg kan zo een reus worden dat we hem zelf niet meer kunnen stoppen. Een pandemie zou ik eigenlijk willen noemen een onzichtbare reus. Onzichtbaar gevaarlijk. Door alles wat er om ons heen gebeurt, kan het ons gemakkelijk te neerdrukken. En als het gaat om verdrukking, dan denk ik aan een reus die komt. Want de Bijbel spreekt over de eindtijd, over de oordelen die komen op deze aarde. En ik weet niet welke wij daarvan zullen meemaken, maar ik geloof wel dat de Heer ons wil klaarmaken voor deze strijd. De sleutel in het verticale vlak ligt in het verticale vlak die ons bevrijdt. Door te gaan bewegen juist in dit verticale vlak. Vanmorgen mochten we geweldige liederen zingen om hem te aanbidden.
Dit maakt ons los van alles wat zo gemakkelijk van links en rechts bij ons binnenkomt. Dit maakt ons sterk om ons op Hem te richten, van wie al onze hulp en onze kracht is. In dankzegging, in aanbidding, danken wij God dat Hij Heer is over elke situatie van ons leven. En we zingen het zo vaak, Hij is onze verlosser. Maar Hij is werkelijk onze verlosser. Als wij ons te neergedrukt voelen, misschien door situaties die van links en van rechts naar ons toe kunnen komen. Hij is onze verlosser. Hij alleen richt ons op. Hij alleen maakt ons sterk. En het gaat om een belangrijke principewerking, geloof ik. Die staat in Jacobus 4, vers 8. Als wij ons tot God richten, dan richt God zich tot ons. Als wij tot God naderen, nadert God tot ons, staat er. Als wij gaan bewegen in het verticale vlak, gaat God naar ons toe bewegen. Op het oog zou je zeggen van ja, lijkt er misschien niet zo direct iets te veranderen. Maar er verandert wel degelijk iets als wij zo bewust ons richten op God. In de eerste plaats gaan we een stukje rust voelen. En ik hoorde het woord vanmorgen al vallen. Rust, ook in vanmorgen voor het gebed samen begonnen. Rust, maar ook vrede. Het zijn diepe geheimenissen van God die God ons geeft. En misschien helemaal als we ons te neerdruk voelen, gedrukt voelen. Het zijn belangrijke principes die ons innerlijk versterken. Om te blijven strijden, om blijvend op Hem te richten, om blijvend Hem aan te roepen. Voor een volkomen verlossing. Aanbidding en gebed zijn machtige sleutels. Ze maken ons los van de horizontale krachten van alles wat elke dag op ons afkomt. En ze maken ruimte in het verticale vlak. Als we Hem gaan aanbidden en tot Hem gaan roepen. Het maakt ook ruimte voor Gods geest. Het maakt dat er een halt wordt toegeroepen aan alles wat van buiten naar ons, bij ons binnen wil komen. En hoe kan dat? Want woorden die we uitspreken hebben kracht. Woorden die we spreken hebben grote kracht. Want woorden die we uitspreken naar boven toe hebben grote kracht in de hemelse gewesten. Ze maken de weg vrij naar boven en ze maken ons los van wat op ons drukt. Dus aanbidding en gebed zetten een rem op de gedachten die van links en rechts naar ons toe willen komen. En ze maken ons vrij van die krachten. En het geeft ruimte voor Gods geest om ons te vullen met zijn genade. Ik vond het wel mooi, vorige week in de aanbiddingsdienst zei Michiel, God wil geëerd en aanbeden worden. En heeft God dat nodig? Nee, God heeft dat niet nodig. Want God kan niet groter gemaakt worden dan die al is. Maar God weet al lang wat ik doormaak. Hij weet precies of ik in een dal zit, of bij een oase, of wat mij terneerdrukt, of wat mij blij maakt. Alles is voor Hem open. Maar God weet dat wij het nodig hebben dat wij naar boven bewegen. Dat wij op Hem zien en steeds weer naar Hem toe gaan. En als wij dat doen, gaan wij van Hem ontvangen. Zoals Jacobus 4, vers 8 zegt, als wij tot Hem naderen, nadert Hij tot ons, om ons te versterken. Dit bewegen naar Hem toe, dat gaat niet vanzelf. Het vraagt zelfs een offer van ons. Als we op de berg zijn, dan is het niet moeilijk om God groot te maken. Want dan zijn we blij. En dan kunnen we Hem loven en dan kunnen we Hem prijzen.
Maar wat als ons, als we terneergedrukt zijn? Wat dan? Als ik moe ben, moedeloos. Als ik in zorgen opga, wat dan? Dan zijn het krachten die mij terneerdrukken. En dat is eigenlijk een tegengestelde beweging van wat God juist in ons leven wil. Hij wil niet dat we terneergedrukt worden, maar hij wil dat we in zijn kracht opstaan. En onze geestelijke strijd ligt ook in het daadwerkelijk gaan opstaan. Daadwerkelijk in beweging komen naar hem toe. De tegenstander van God, wat hij per se niet wil, is dat wij woorden van waarheid gaan uitspreken. Want woorden van waarheid maken ruimte in de hemelse gewesten. En als wij ons leeg voelen, of als we ons moedeloos voelen, of als we zorgen hebben, dan voelen we ook die weerstand. Dan is het als ware alsof ons verstand, als ons gevoel, als onze emoties niet naar boven willen. Het zijn alsof het magneten zijn die elkaar afstoten. Maar dit is, geloof ik, ons offer wat we mogen brengen. Het offer van het kruis en ook het offer van de zelfverloochening. Het is de verloochening van ons verstand, van ons gevoel, van de emotie. En waarom? Om de waarheid aan te roepen. Om op te staan en toch uit te spreken: Heer, u bent mijn kracht. Heer, u bent mijn sterkte. U gaat met mij verder. U richt mij op. En daarin zullen we gaan merken dat die krachten die eigenlijk niet willen dat we dit gaan uitspreken, dat ze zullen moeten loslaten. De kracht van Gods geest zal ons dan vrij gaan maken. We zullen worden sterk gemaakt om ook, zoals de psalmist, door het moerbij, Bomendal heen te trekken en verder te gaan. Maar Jezus zegt ook, wie zijn kruis opneemt, wie zijn kruis niet opneemt, kan mijn discipel niet zijn. En dat is best wel zwart-wit. Maar daar gaat het hier over. Wij zullen onszelf misschien in sommige gevallen wel moeten verloochenen, dagelijks ons kruis op te nemen, om bewust naar hem toe te gaan in lofprijzing, in aanbidding, in gebed, om hem aan te roepen, wat ons vrijmaakt. Het geheim van de psalm, van de psalmist of van de pelgrim, zoals je het wil noemen, is door dwars door alles heen de waarheid te blijven uitspreken. Dwars door alles heen en dwars tegen het onmogelijke of ongelooflijke heen, wat wij niet kunnen begrijpen. God baant de wegen. Zijn kracht is niet te kort, zijn hand is niet te kort, als wij op die wijze naar hem toe gaan. Ik wil een paar teksten met jullie lezen. Die gaan over het bewegen, het op gaan staan in dit verticale vlak, om naar hem te bewegen. En er staat in Hebreeën 5, vers 7. En Jezus heeft met luid geroep en met smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. We zien hier de rol van het gebed, de smeekbeden van Jezus die tot de Vader riep. En ook hier komt de kracht van het koninkrijk van God vrij. Dat Jezus die kracht zal ontvangen. Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Opdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. De tekst begint met: daarom kan hij ook alleen zalig maken die door hem tot God gaan. Dus hier staat ook weer het opstaan. Die door hem tot God gaan. En dan 1 Petrus 2 vers 5. Kom naar hem toe, naar de levende steen, dan wordt u zelf, ook zelf, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus ook hier lezen we, kom naar hem toe, sta op en word ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, om geestelijke offers te brengen. Twee dingen staan hier. We moeten naar hem toe gaan, we moeten opstaan om geestelijke offers te brengen. Wat dan een offer kan zijn hier, als we te neergedrukt zijn, dan voelt het ook als een offer. En als we dat doen, dan worden we persoonlijk geestelijk gebouwd. Maar we worden ook gebruikt voor de bouw van zijn gemeente. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Tot slot wil ik nog terugkomen op de woorden die Casper drie weken... Een tekst die Casper drie weken geleden deelde. En die tekst die staat in Openbaring 1, vers 6. En daar staat: Hij die ons gemaakt heeft, die ons geroepen heeft tot koningen en priesters, om voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Een koning regeert, zei Casper toen. Hij spreekt met autoriteit. En een priester, hij dient. Zo'n koning kan geen koning zijn als hij geen offer brengt. En zo'n priester kan geen priester zijn als hij niet een offer brengt. Ik zou eraan toe willen voegen, een pelgrim kan niet een pelgrim zijn als hij geen offer brengt. Een koning regeert door met autoriteit te spreken. Als wij in aanbidding zingen, u geeft raad, u geeft kracht, u geeft hoop, dan geeft God raad, dan geeft God hoop, dan geeft God kracht. Hier zien we hoe de koning spreekt met autoriteit. Hier zien we dat de koning iets in beweging brengt. En God is trouw aan zijn woord om te geven wat wij van hem vragen. Wij spreken Gods woorden met gezag en met autoriteit tegen de machten van de dood en voor God, voor Gods aangezicht, die ons door genade zal geven wat wij van hem vragen. En weet dat God trouw is aan zijn woord. Gods koninkrijk komt in beweging als wij gaan spreken. Gods kracht, de kracht van de hemel, daalt neer op de aarde. In ons midden, in ons persoonlijk leven, in het midden van de gemeente. En wij stralen Jezus af voor hen die buiten zijn. Hier komt Gods scheppende kracht vrij in een donkere wereld. En het offer bepaalt de kleur van ons leven, heb ik hier neergezet. Of wij geven de krachten die bewegen in het horizontale vlak de ruimte en worden stilletjes naar beneden getrokken. Of wij gaan opstaan en bewegen in het verticale vlak en worden omhoog meegenomen. Dan worden we bekrachtigd met de kracht van God zelf. Ik eindig met de woorden van Psalm 84. En er staat: Mijn hart en mijn hart roepen het uit tot de levende God. Welzalig zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. O God van de legermachten, luister naar mijn gebed.
Heer van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. En nog een laatste tekst uit 1 Petrus 1, vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Straks, als we aan mogen aankomen in het hemels Jeruzalem. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ook Petrus moedigt ons aan om dwars door alles heen te blijven bewegen in het verticale vlak. Een kort gebed uitspreken. Lieve Vader, dank u wel dat u Heer bent boven alles. Heer, dat u onze levens kent. Heer, misschien is er zorg of andere dingen. Maar dank u wel, Vader, dat u Heer bent, dat u een verlosser bent, dat u een bevrijder bent boven alles. En dat u ons losmaakt van alles wat aan ons kan kleven. Heer, en zo mogen we u bidden, Heer, dat u ons de vrijmoedigheid en ook de kracht geeft om op te staan. Om te bewegen naar u toe. Om de woorden van waarheid uit te spreken dat u onze verlosser bent. En dat u onze kracht bent. En dat u ons wilt bemoedigen en ons wilt leiden, ook door het Moerbijbomendal. Waar het moeilijker is, waar het moeilijk is, waar we misschien niet de weg zien hoe we zullen gaan of hoe we moeten gaan. Maar u geeft raad, u geeft kracht, u geeft wijsheid. U bent Heer boven alles. En dank u wel, Heere, dat wij u daarin mogen aanroepen en dat we u mogen aanbidden om wie u bent. Want u richt ons op en u maakt ons sterk voor wat nodig is. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.